En ja, daarvan zijn in deze zomer door premier Rutte wel afspraken gemaakt in het Europees verband. Maar moeten we toch zien hoe hard die nou echt zijn. En ik vrees dat ze net iets te zacht zijn om echt indruk te maken op de heer Orbán.
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
There are very immediate needs amid this coronavirus pandemic. In these extraordinary times, how do you put human rights at the top of the agenda?
Pro-democracy groups say more than 60 elections have been postponed during COVID and more than 40 countries have restricted press freedom.
Authoritarian-leaning leaders across the world are using this to push through far, far more aggressive autocratic measures.
An open letter from 500 former world leaders and Nobel laureates warn COVID-19 increased global authoritarianism that threatens the future of liberal democracy.
De coronapandemie heeft een gigantische impact op internationale ontwikkelingen en verhoudingen. Leiders grijpen het bijvoorbeeld aan om in hun eigen land autoritaire maatregelen door te drukken.
Authoritarianism was already on the rise before COVID-19. Pandemic has accelerated that trend.
Dat heeft ook gevolgen voor de veiligheid, zowel in de landen die het betreft als voor de rest van de wereld. Is daar iets tegen te doen door landen die democratie wel hoog in het vaandel hebben, zoals Nederland? Of moeten we het maar gewoon gelaten accepteren? Dat ga ik bespreken in deze aflevering van De Stratege met mijn gasten Tim Swijs,
directeur onderzoek HCSS.
En Sjoerd Sjoerdsma,
buitenland woordvoerder van D66.
Het is dus niet de eerste keer dat de minister-president terug moet keren eerder van zijn vakantie.
Het kabinet heeft natuurlijk helemaal niet stilgezeten, want ze hebben elke dag gewoon geconference call met de meest betrokken ministers. En dan zat bijvoorbeeld minister De Jonge, die zat op de camping in Frankrijk.
De persconferentie moet wel alles op alles zetten om een tweede coronagolf te voorkomen. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen, terug van vakantie, Sophie?
Ja, eindelijk weer terug.
Mooi, ja.
Okay. Heerlijk.
Meneer Sjoerdsma, maar van mijn gevoel in Politiek Den Haag deze zomer geen moment echt rustig geweest? Of toch nog even kunnen uitrusten in deze periode?
Nou, we zijn natuurlijk inderdaad heel druk bezig geweest met de bestrijding van de coronavirus, met het oplossen van een grote crisis in Europa op financieel-economisch gebied. Dus er is weinig rust geweest, maar ik heb toch nog ergens echt een heerlijke tijd in Frankrijk gehad en daar ben ik ontzettend dankbaar voor.
Ja, opgepaste afstand natuurlijk.
Ja, we zaten in de Alpen. En dat is toch een plek waar komen wat minder toeristen. Ja. Zodra je hoger de berg op loopt, kom je al gauw minder mensen tegen. Dus nou, dat ging wel goed.
Nee, dat gaat eigenlijk vanzelf. Ja. En wat voor tijd je ook leeft. En Tim, bij HCSS lag de boel wel helemaal stil? Of is er toch nog een en ander gebeurd in de zomer?
Oh nee, is keihard doorgewerkt. Wij kunnen ook doorwerken als wij digitaal met elkaar verbonden zijn. Maar goed, ik ben ook met vakantie geweest, Paul.
Hey, en waar?
À la recherche de jaren 80 in Frankrijk. Mijn trip naar Myanmar heb ik een jaar uitgesteld.
Nou ja.
Heerlijk in het Dordogne geweest.
Vrij optimistisch ook in ieder geval. Dat gaat volgend jaar, denk jij, door. Nou, laten we hopen dat het allemaal gaat lukken. Tim, je hebt met collega's een notitie geschreven over wat de coronapandemie betekent voor de Europese veiligheid. En daarin heb je ook aanbevelingen voor het Nederlands buitenland en veiligheidsbeleid gedaan. Gaan we allemaal bespreken. Maar het stuk van jou begint met een interessant hoofdstuk over de geschiedenis van pandemieën. En ook welke implicaties die op die gebieden hebben gehad. Wat concludeer je daarin over wat ze betekenen voor de veiligheid?
Nou, dat was wel interessant, want in eerste instantie, ik bedoel, als je geconfronteerd wordt met zoiets groots als de coronapandemie, dan denk je, wat voor een veiligheidsimplicatie heeft dat in het verleden gehad? Nou, dat zijn we eens gaan kijken. Er bestaat eigenlijk heel weinig literatuur over, maar een aantal van dit soort dynamieken in kaart gebracht. Die zijn eigenlijk vrij direct. Eén, ze kunnen in korte tijd tot grote sociale, politieke, economische verandering leiden. In de regel zijn overheden, maar ook samenlevingen prioriteren het urgente boven het belangrijke. Dus ja. Dat betekent eigenlijk dat ze niet per se goed voorbereid zijn. Als we verder kijken, zie je dynamieken op het gebied van discriminatie en polarisatie tussen maatschappelijke groepen, zie je in de geschiedenis altijd opkomen. Denk aan het ebola-virus en de wijze waarop met mensen uit West-Afrika werd omgegaan. Denk aan de SARS-epidemie, of pandemie, ja, moet ik zeggen, en hoe er met de Aziatische gemeenschap werd omgegaan. Maar denk bijvoorbeeld ook aan, als we verder teruggaan, ook hier in Nederland, dat in de 17e eeuw werden in Alkmaar werd de Joodse bevolking de stadspoort uitgezet. Dus het is een dynamiek die echt van alle eeuwen is, waarin er sprake is van het uitsluiten en demoniseren van bepaalde groeperingen. Nepnieuws en desinformatie lijkt iets van deze tijd, is ook iets dat we door de geschiedenis zien terugkomen. In de Koude Oorlog was er operatie Infect, door de KGB gelanceerd, waarin het gerucht werd verspreid dat het HIV-virus in een biologisch wapenlab door de CIA was geproduceerd. En je zult versteld staan, als je nu online gaat zoeken, dan zie je dat er dat soort theorieën nog steeds de ronde doen. Laat me er nog twee daarnaast noemen. Autoritaire consolidatie, een moeilijk woord om te zeggen dat autoritaire overheden hun macht uitbreiden en democratie inperken.
Ja.
En tot slot hebben pandemieën ook impact op internationale verhoudingen, waarin het leidt tot wantrouwen en competitie.
We gaan er een aantal straks uitpikken, nader beschouwen. Maar meneer Sjoerds, maar graag reactie. Want als je dus de geschiedenis bekijkt, enorm veel negatieve implicaties kan dit hebben.
Ja, dat klopt. En het treurige is wel, kijk, sommige voorbeelden gaan natuurlijk wat verder terug in de tijd. De pest bijvoorbeeld, maar ook wat meer recentere pandemieën laten zien dat we de lessen van die pandemieën niet goed leren. Ten tijde van de ebola-crisis in West-Afrika bleek dat bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie eigenlijk niet klaar was om te gaan met die crisis. Nog in het herkennen van de vroegtijdige signalen, nog in het eigenlijk snel kunnen reageren op die uitbraak daar en om het zo snel mogelijk in te dammen. En ik ben daar toen ingedoken, dat was eigenlijk volgens mij 2014, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Van welke lessen waren er eigenlijk getrokken naar aanleiding van bijvoorbeeld de interventie van de Wereldgezondheidsorganisatie bij de uitbraak van SARS en MERS in Zuidoost-Azië. En dan zie je dat al die lessen die uitbraak, die zijn niet geleerd, die zijn niet uitgevoerd. En die zijn niet uitgevoerd vanwege twee redenen. Omdat de staten niet de politieke wil hebben om dat te doen. En omdat er geen financiële middelen aan die organisatie werden toegekend. En dat is een beetje wat de heer Zwijts ook zegt. Ja, te veel gericht op het urgente en de korte termijn en te weinig voorbereiding op de lange termijn consequenties. En daar betaal je dus een hoge prijs voor.
Ja, nou is het fijne dat we dit dus zien, dat we dit duidelijk op ons netvlies hebben. Dan kun je dus meteen gevolg trekken. Want vaak weten we wat in de geschiedenis gebeurd is, kunnen we er niet echt van leren, maar nu dus wel.
Ja, kijk, de geschiedenis herhaalt zich natuurlijk niet, maar de geschiedenis rijmt wel. En dat betekent ook, wat dat betreft is dit rapport ook zo, denk ik, zo nuttig. Omdat het, er werd net al een aantal trends genoemd. En ik zou daar zelf ook echt aan willen toevoegen dat waar je ziet dat het virus in Nederland een aantal zichtbare trends verder heeft blootgelegd. En vaak pijnlijke trends over ongelijkheid en ongelijke kansen en mensen die harder worden geraakt dan andere mensen. Dat zie je ook eigenlijk internationaal. Dat de al zichtbare ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan het terugtrekken van de Verenigde Staten, het verval van hun voorbeeldfunctie of de manier waarop China en Rusland zich manifesteren op het wereldtoneel, dat wordt echt extra aangescherpt in deze crisistijd. Ja, dat maakt het vak van diplomatie, het vak van internationale politiek vele malen belangrijker dan het ooit is geweest.
En wat betekent dat met name voor de EU en Nederland? Want wat zouden die dan kunnen doen om de positie te versterken?
Ja, stap 1 is, en daar zijn we niet zo goed in geslaagd, is de eigen gelederen gesloten houden. Kijk, en wat we in het begin van de pandemie zagen, toen het oversloeg naar de Europese Unie, zagen we dat China en Rusland met name gebruik maakten van de mogelijkheid om te midden van deze crisis, door middel van slimme propaganda.
A Chinese foreign minister Wang Yi has told his Italian counterpart Luigi Di Maio in a phone call that China is ready to help Italy tackle the coronavirus. The Italian foreign minister said his country faced a severe shortage of medical supplies. He said Italy was keen to learn from China's experience and receive Chinese help. Wang Yi said both the Chinese government and enterprises were ready to offer medical supplies, send professionals and increase medical exports to Italy.
Italy has closed non-essential businesses to try to control the outbreak, and outside help is on the way. Doctors from Cuba and medical supplies from Russia have been dispatched to help support the overwhelmed medical system.
Russische legerwagens die in Italië hulpgoederen kwamen bezorgen. Chinese vliegtuigen met grote Chinese vlaggen die hulpgoederen kwamen bezorgen. En diverse landen in de Balkan probeerden ons uit elkaar te spelen. Ik zeg het maar even zo cynisch als het is. Ja. Terwijl feitelijk de Europese Unie onwaarschijnlijk veel meer hulp gaf. Maar in de beeldvorming waren het toch de Russen en de Chinezen die ons kwamen helpen. Nou, alleen al in dat deel zit heel veel problemen besloten. Omdat eigenlijk de Europese Unie op dit moment de waarden en onze belangen op het wereldtoneel zou moeten verdedigen. Maar we zijn nu nog met onszelf bezig.
Ja, Tim, we zijn inderdaad te veel met onszelf bezig. Als we meteen kijken naar een paar pijlers die jij noemt, hè, de gevolgen die de coronapandemie heeft voor internationale verhoudingen, voor veiligheid, politieke stabiliteit. Pleiten die je voor? En dan zeg ik er met nadruk bij, hoe politiek je ook denkt om gewoon geopolitiek gedacht de EU, Europa, sterker te maken?
Nou, wat volgens mij deze pandemie allereerst aantoont, is dat een ketting zo sterk is als haar zwakste schakel. Ja, ja. Dus dit moet je internationaal oplossen. Want of je moet letterlijk de dijken verhogen en de grenzen hermetisch afsluiten. Misschien zijn we wel gebaat bij het verhogen van de dijken, maar niet bij het hermetisch afsluiten van de grenzen.
Nee.
En is de oplossing, ligt die in Europa? De oplossing ligt in elk geval niet hier alleen in Den Haag. Dus laten we het voorbeeld noemen van de ontwikkeling van een vaccin. Waar er nu 22 verschillende pogingen lopen. Waar Nederland zich sterk heeft gemaakt in een veel breder internationaal verband met veel Europese bondgenoten. Om in te zetten op het Oxford-vaccin. Ja, dat is natuurlijk de weg die bewandeld moet worden.
Ja, en die weg zou je op meerdere terreinen moeten bewandelen. Want je zegt het, je moet niet alleen een soort struisvogel zijn en in Den Haag blijven kijken. En je vooral, wat meneer Sjoerdsma zegt, je ook niet laten uitspelen internationaal.
Nou, ik zat te denken aan toen de heer Sjoerdsma sprak over de gelikte PR-campagnes uit Peking, over de Health Silk Road en de hulp die aan Italië werd geboden. Dat er een Italiaans spreekwoord is, arrivanti in nostri, oftewel hier komen onze vrienden. En daarmee hadden ze het in eerste instantie na WO2 over de Amerikanen en in de decennia daarna over de Europeanen. En ja, dat spreekwoord heeft nu daar een hele andere betekenis gekregen.
Mag ik even iets vragen over de veiligheid en de stabiliteit, niet alleen van de EU en Nederland in macro-zin, maar ook in micro-zin. Dus merk ik daar zelf ook als argeloze burger, of wij als argeloze burgers, merken wij er ook iets van over de situatie die pandemie voor de veiligheidssituatie heeft gecreëerd? Meneer Sjoerdsma?
Ja, dat hangt er. Kijk, op zo'n korte termijn als dit niet. Zijn geen directe veiligheidsimplicaties. Anders dan bijvoorbeeld op gezondheidsgebied, dat we erachter komen dat als het gaat om de aanvoer en de productie en de opslag van bepaalde cruciale medicijnen, we onszelf te afhankelijk hebben gemaakt van landen als China en India. Dat merk je wel in de aanvoersketen. Dus laat me zeggen, de economische zekerheid, de economische veiligheid hebben we dat denk ik vrij sterk gemerkt. En zie je dat ook nu, zijn volgens mij een aantal consultancybedrijven die goudgeld verdienen met het uitdenken van de strategie om bepaalde strategische goederen weer terug te halen naar de Europese Unie. Maar de meer fysieke veiligheid, ja, dat merk je niet op korte termijn, maar dat merk je natuurlijk wel op de langere termijn. De trend die ik net beschreef, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, die een meer isolationistische koers zijn gevaren onder Trump. Sterker nog, bij tijd en wijde zelfs de NAVO hebben ondermijnd. Dat betekent dat, die is scherper aangezet in deze crisis. Waar bij Ebola Obama nog het voortouw nam, was het nu America first. En we ons eigen medicijn en Europeanen moeten maar uit ons land blijven. En dat betekent dat als je het hebt over de veiligheid van het Europese continent, dat het decadent is dat de Europese Unie niet het eigen grondgebied kan verdedigen. Dat wij als Europeanen niet de veiligheid van onze eigen mensen kunnen garanderen zonder de Verenigde Staten. En dat is iets wat met grote urgentie eigenlijk moet worden rechtgezet.
Ja, Tim, je stak je hand op toen het ging over die isolationistische koers, hè, van Amerika.
Nou, met name op de soort van directe impact op sociale en politieke veiligheid en maatschappelijke stabiliteit.
Ja.
Als je kijkt naar trends in geweld in de ring van de instabiliteit rond Europa, dan zag je in de maanden na het uitbreken van de coronacrisis, dus denk maart tot en met deze zomer, zag je wel degelijk een shift, een verandering in het type geweld. En dat ging eerder tussen niet-statelijke tegen statelijke groeperingen. Dus opstand tegen de wetten die van bovenaf werden opgelegd. In Europa zien we een andere pendant en een andere soort van variatie en verschijningsvorm daarvan. Dus dat uitzicht niet in grootschalig geweld, maar dat uitzicht wel in grootschalige protesten, waarin ook verschillende groepen samenkomen. In Servië is het parlementsgebouw eerder dit jaar bestormd. Ja. Maar ik bedoel de beelden van de Reichstag die waar men trachtte binnen te vallen, is ook op het netvlies natuurlijk nu gebrand.
Nou zeker, omdat het voorheen ook ongekend leek, zoals veel dingen ongekend leken. Maar wat is dan toch uiteindelijk de belangrijkste conclusie? Moeten we ons inderdaad heel erg zorgen gaan maken? En ook inderdaad, zoals Sjoerds maar zegt, op lange termijn met name. Omdat je het niet direct merkt, maar ook onze fysieke veiligheid komt in gevaar.
Absoluut, en ik denk dat dat ook het interessante is aan deze pandemie. Het is natuurlijk een verschrikkelijke pandemie. Er zijn al meer dan 800.000, meer dan bijna 860.000 mensen aan overleden. Mondiaal, maar als percentage van de wereldbevolking is dat niet heel veel. Dus de directe fysieke implicaties daarvan zijn minder groot dan bij eerdere pandemieën. Maar, en hier komt het punt, de economische contractie, dus de economische crisis die dat gaat veroorzaken, die gaat op termijn verschrikkelijke implicaties hebben. Als je terugdenkt aan de consequenties van de grote crisis in 2008... dan openbaarde die zich ook in 2010 en 2011 en 2012 aan de randen van Europa. Maar ook binnen Europa en in Amerika met de opkomst van de Occupy Wall Street Movement en de toenemende polarisatie tussen de groeperingen. Dus ik ben het absoluut eens met de heer Sjoerds, maar dat een kruipende beweging is. Alleen denk ik dit keer dat we niet moeten denken aan 2-3 jaar. Ik bedoel, als je bespiegelingen kijkt over bijvoorbeeld, om een concreet voorbeeld te noemen, de komende maanden voor het einde van het jaar zullen er volgens het Wereldvoedselprogramma meer dan 270 miljoen mensen honger hebben. Dat is een groei van 80%. Dus dat heeft een heel directe consequentie daarvan.
Dat betekent dus dat er echt beleid geboden is en beleid op lange termijn. En meneer Sjoerds, maar u hoort als politicus die geluid natuurlijk ook. Als mensen dan toch een keer echt cynisch over politici worden, gaat het altijd over die lange termijn. Want daar zijn politici uiteindelijk niet in geïnteresseerd, want ze denken aan hun eigen belang en hun plekje. En ze zijn misschien over 4 jaar weer weg. Hoe kun je dat keren als politicus? En hoe kun je wel aan de lange termijn gaan denken? Want dat is natuurlijk, en dat roepen bijna alle deskundigen, inclusief Tim, dat is in deze tijd juist geboden, juist nodig. Leiders die aan de lange termijn durven en kunnen denken.
Ja, dat klopt. Maar het punt is misschien niet dat mensen niet aan de lange termijn durven denken, maar dat het ook consequenties heeft die misschien wat minder populair zijn. En laat ik gewoon een voorbeeld noemen. Als je het hebt over, nou, als Europa, als Nederland sterker uit de crisis komen, nou, daar zijn we voor een deel zelf bij, maar voor een heel groot deel hangt dat ook af van het herstel in de Europese Unie. Hangt het ook af van welke macht, welke bevoegdheden willen we nou de Europese Unie geven om namens ons op te treden? Bijvoorbeeld op het gebied van buitenlandbeleid. Handhaven we daar een veto of niet? Bijvoorbeeld op het gebied van buitenlands veiligheidsbeleid. Gaan we nou echt naar een serieuze Europese veiligheidstak binnen de NAVO? De oprichting van serieuzere militaire samenwerking binnen de Europese Unie. Bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechtenbeleid. Durven we nu eindelijk echt een Europese Magnitsky-wet te hebben om mensenrechten schendingen aan de buitengrens van Europa aan te pakken.
Ja, wat betekent dat en precies? Die wetten, die staat niet iedereen helder voor ogen?
Nee, dat betekent dat je mensen die mensenrechten schenden, bijvoorbeeld grote verkrachters, of zoals nu in Wit-Rusland, waar de vrije pers wordt onderdrukt of waar verkiezingen worden gestolen, dan kan je officials, overheidsdienaren, heel persoonlijk raken met sancties. Bijvoorbeeld het opleggen van reisverboden. Dus je mag de Europese Unie niet meer in. Het bevriezen van tegoeden, je kan niet meer bij je geld, dat soort zaken. Daar kan de Europese Unie allemaal macht en invloed mee projecteren, maar dat betekent wel één belangrijk iets, en dat is dat we meer macht aan Brussel geven. En u weet, D66 zegt dat al heel lang, niet omdat het is weg met Nederland. Nee, wij denken dat we invloed kunnen kopen, macht kunnen kopen, veiligheid kunnen kopen door een deel van onze soevereiniteit op te geven. En ik denk dat deel, ja, dat is cruciaal of nu ook partijen als de VVD en het CDA dat kunnen inzien. En als dat niet zo is, ja, dan blijven we een beetje in dat korte termijn krabbelen. Want als Nederland kunnen we veel, maar ja, we kunnen niet in deze pandemie zelf het hoofd boven water houden.
Nee, het is inderdaad niet populair. Veel politici scharen zich daar dus niet achter. We zien overigens wel bijvoorbeeld Klaas Knot, die zich opeens over Europa uitspreekt en voor sterke Europa. Dat zijn toch zeer dapper. Waarom?
Nou, omdat het ik heb het nu nog over de buitenlandpolitieke component. En nou ja, dat raakt mensen niet meteen direct. Dus ik denk niet dat heel veel Nederlanders zullen stijgen als je zegt, we moeten niet per se meer een veto hebben over het Europese buitenlandbeleid. Bovendien is het ook goed voor ons, want we krijgen eigenlijk altijd gelijk als we dat zouden doen. Maar als het gaat over de meer financiële economische kant van hoe de Europese Unie werkt, ja, dan domineert toch het beeld, dat is denk ik expres opgeroepen door ook het rechtspopulistische deel van de Kamer. We gaan gewoon al ons geld, al ons hardverdiende geld weggeven aan die luiwammers in Zuid-Europa. En daar zitten zoveel aannames en valse veronderstellingen en leugens in. Omdat het volstrekt voorbij gaat aan het feit dat ons verdienvermogen voor een groot deel afhangt van die interne markt in de Europese Unie. Gaat volstrekt voorbij aan alle hervormingen die ook in die landen zijn getroffen, dat daar vaak harder en vaak en langer wordt gewerkt dan in Nederland. Maar dat beeld, dat moet gekanteld worden. Maar als je in zo'n debat als Klaas Knot je durft uit te spreken, ja, dat vind ik dat, dan heb je toch wel enige moed.
Terug naar het op een andere manier naar het internationale aspect, Tim. Dat staat ook in jullie notitie. Dat veel staten misbruiken deze coronacrisis voor politieke doelen. Dat concluderen jij en je collega's. Kun je een paar voorbeelden daarvan geven?
Nou, op macroniveau is het zo dat de laatste 4-5 maanden in 66 landen verkiezingen zijn afgesteld of uitgesteld. In 9 Oost- en Centraal-Europese landen zijn de vrijheden van media ernstig beknot. Met name in Bulgarije en Roemenië is dat een groot probleem. Mm. In Hongarije heeft Orbán een noodtoestand uitgeroepen. En heeft hij voor, ik denk, een periode van een maand of vijf 104 decreten uitgevaardigd. Die zijn positie verder versterken en die van het parlement ondermijnen. Als je kijkt in de ring rond Europa en in de MENA-regio, zijn er ook heel veel NGO's verder in hun bewegingsvrijheid beperkt. Dus dat zijn allemaal voorbeelden op macro, maar ook op microniveau, hoe autoritaire regimes hun positie verder versterken. En daarin, en ik bedoel, dat is een zeer zorgwekkende trend. Als je kijkt hoe dat nu, na een klein half jaar verder, is het wel zo dat er, je hebt hier hele mooie indexen voor tegenwoordig. Dus je hebt de Pandemic Democratic Violations Index. Dan zie je dat die in Europa heel veel van dit soort noodverordeningen en decreten langzamerhand weer teruggedraaid worden in West-Europa en Noord-Europa. Dat is minder het geval in Centraal-Europa, zoals ik net aangaf. Evenals in de MENA-regio. En dan kom je naar het punt waar jullie zojuist over spraken. Is hoe ga je met beleid proberen dat gunstig te beïnvloeden, om het zo te zeggen. En dan lijkt het mij niet meer dan logisch dat Nederland in zijn eentje misschien een kleine deuk in een pakje boter kan slaan. Maar als we gezamenlijk optrekken, bepaalde voorwaardelijkheid opleggen aan hulp die wij bieden en handelsrelaties die we met landen om ons heen omgaan, landen om Europa, dat je daar wel degelijk een maat van voorwaardelijkheid aan kan stellen op het gebied van goed bestuur en mensenrechten.
Het zal moeten, meneer Schulz, maar want het zijn inderdaad zorgwekkende ontwikkelingen. Maar in dit rijtje mag Nederland er ook bij als het gaat over bijvoorbeeld de coronawet die eraan komt. En kijk naar bijvoorbeeld, laten we zeggen, hoogleraar als Voermans die daar ernstige kritiek op hebben.
We zijn nog lang niet waar we zouden moeten zijn. Wat die wet eigenlijk doet is, ja, die machtigt gewoon ministers om allerlei ingrijpende maatregelen te nemen. Sluiting van de horeca, de onderwijsinstellingen, in hun eentje. Dat is eigenlijk niet zoals we het willen hebben in dit land. Daar willen we hebben dat het parlement daar inhoudelijk over dat soort maatregelen mee kan praten.
Ja, ik heb daar zelf een beetje een ongemakkelijk gevoel bij, want het parlement laat zich niet buiten werking stellen. En de gemeenteraden van wie we de afgelopen weken veel hebben gehoord, laten zich ook niet buiten werking stellen. Kijk, feit is natuurlijk dat, en daar is het ook voor bedoeld, in het begin van de pandemie werd er echt gewerkt met crisisverordeningen en met noodplannen. En dat is op zich ook logisch, maar dat is natuurlijk wel iets wat tijdelijk moet zijn. Want als je daar alleen maar mee blijft werken, ja, dan staan de gemeenteraden en de Tweede Kamer veel te veel buitenspel. Maar wat er nu gebeurt, ik denk dat het is een zorgvuldig proces waar overigens mijn fractiegenoot Maarten Grotehuizen kritisch in staat. Van een wet die wel het democratisch kader goed aangeeft. Die er ook voor zorgt dat de macht van de overheid goed gecontroleerd kan worden. Dat de maatregelen, zeker als het vrijheidsbeperkende maatregelen zijn, dat die bij de Kamer langs moeten komen. Dat de wet niet lang mag gelden. Er zijn allerlei beperkingen opgelegd waarvan ik denk, nou, ik moet het natuurlijk niet vergelijken met Hongarije, want daarvan is inmiddels geconstateerd dat het feitelijk geen democratie is. En dat is een schandvlek in Europa. Maar Ik denk niet dat ik het geheel met de heer Voermans eens ben in deze. Dat we op die manier de democratie buitenspel staan.
En we hebben dus wel vooral, inderdaad, ik zei dit even bij, maar we willen kijken hoe het in Nederland is. Maar land als Hongarije, ja. Inderdaad, als je zegt een schandvlek, moeten we daar dan niet gewoon van af? Want daar wordt permanent, of tijdelijk bijna altijd permanent in dit soort situaties.
Ja, nou ja, daarvan af is het natuurlijk een ingewikkelde. Maar waar ik wel zelf aan denk en waar Nederland zich veel harder voor zou moeten inzetten. Kijk, Orbán is een van de grootste voorvechters, ironisch genoeg, van de Europese Unie in eigen land. En waarom is dat zo? Dat is nou, niet per se vanwege Schengen, want hij sluit de grens voortdurend. Maar het is wel vanwege de enorme economische voordelen die Hongarije heeft. Neem bijvoorbeeld de cohesiefondsen en structuurfondsen die dat land ontvangt. Maar ja, daar moeten natuurlijk harde voorwaarden aan worden verbonden. Om ervoor te zorgen dat Hongarije die fondsen alleen maar kan krijgen op het moment dat het voldoet aan de belangrijkste voorwaarden om lid te zijn van de Europese Unie op het gebied van rechtsstaat en democratie. En ja, daarvan zijn er in deze zomer door premier Rutte wel afspraken gemaakt in het Europees verband. Maar ja, moeten we toch zien hoe hard die nou echt zijn. En ik vrees dat ze net iets te zacht zijn om echt indruk te maken op de heer Orbán.
Ja, net iets te zacht. Je zou zeggen, juist deze tijd vraagt het dan om misschien het eufemisme eraf te laten. En te zeggen van hier moet echt hard worden toegeslagen door de premier.
Nou, dat vind ik ook. Ik kan alleen niet ongedaan maken wat de premier afgelopen zomer heeft besloten. Maar dat is wel de inzet van D66 om, als het gaat om Hongarije, als het gaat om Polen, maar overigens ook vrij recent Bulgarije, waar een zusterpartij van het CDA er nu voor zorgt dat er een referendum komt over of het universele kiesrecht wel zo verstandig is in dat land. En dat is natuurlijk ook een grove schande in deze tijd, in deze Unie. Ja, dat zijn momenten dat ik de commissie wil horen, maar het zijn ook momenten dat ik van andere Europese leiders, waaronder premier Rutte, wil horen dat niet alleen dat onacceptabel is, want dat spreekt voor zichzelf, maar dat daar financiële consequenties uit voortvloeien. We zijn niet alleen een interne markt waar we geld verdienen. We zijn ook een unie van waarde. En dat laatste, dat sneeuwt veel te veel onder op dit moment.
Ja, we willen niet alleen de Europese Commissie horen, niet alleen premier Rutte horen, we willen ook Tim Swijs horen.
Nou, ik wilde nog even teruggaan, Paul, naar gewoon het iets hardere veiligheidsaspect. Trotsky, die schreef ooit: "You may not be interested in war, but war is interested in you." En een vriend en een collega van mij die heeft een aantal modellen gedraaid in Foreign Policy gepubliceerd, waarin hij kijkt naar wat nou de impact is van deze coronacrisis op de hoeveelheid gewapend conflict. En hij zegt, er zijn 13 landen precies in de ring van instabiliteit rond Europa, maar ook daaronder in de Sahelregio, waar de kans op gewapend conflict een stuk hoger is geworden. Dus hij waarschuwt voor de export van allemaal conflicten uit Mali en Nigeria, die zich dan als een inktvlek verder kunnen verspreiden. Er is al ontzettend veel conflict gaande. Maar de situatie in Algerije is bijvoorbeeld ook niet heel stabiel. Het is kortom een zorgwekkende situatie, waarin, als je gaat nadenken, ook dat allemaal inspanningen vereist op het vlak van, nou ja, conflictpreventie van conflicten die nog niet zijn uitgebroken. Conflictindamming van bepaalde conflicten waarvan we niet de politieke wil of de capaciteit hebben om een grote interventie te plaatsen.
Maar kun je iets noemen om even een sprekend voorbeeld te geven, dat we precies weten waar het over gaat?
Nou, ik bedoel, misschien laten we het meest in het oog springende conflict van de laatste 10 jaar, is het bijna al, hè? De burgeroorlog in Syrië. Ja. We kunnen naar Jemen denken. Op een gegeven moment gaat daar het stof neerdwarrelen. En dan heb je nog steeds een hele fragiele situatie, waarvan we weten dat de kans dat die binnen enkele jaren, binnen 5 jaar, weer gewapend conflict uitbreekt, dat meer dan 50% is, die kans. Dus of je nou wil of niet, als Nederland, als Europa, daar moet je iets mee doen. Want de uitstraaleffecten op Europa, die zijn direct. Dat hebben we in 2015 met de vluchtelingencrisis ook gezien.
Is dit de tijd, juist ondanks alle negatieve gevolgen, nu we alles helder en duidelijk voor ogen hebben, de tijd om op dit gebied ook toe te slaan en maatregelen voor de lange termijn te nemen?
Nou, als je in ogenschouw neemt dat in dit soort conflicten binnen 5 jaar de kans dat er opnieuw oorlog uitbreekt 50% is, is het juist extreem belangrijk om, ik bedoel, als de geopolitieke situatie dat toelaat, maar om juist hulp te bieden aan de mensen in de straat, in de dorpen, in de steden, op het platteland, om een samenleving weer op te bouwen.
Is het in deze tijd niet juist verleidelijk om economische banden goed te houden, misschien nog wel sterker te maken, en dus aspecten zoals mensenrechten minder prioriteit te geven?
Ja, dat hoor ik vaker, maar ik ben daar, misschien is dat mijn politieke overtuiging, mijn morele overtuiging, maar ik ben daar niet van overtuigd. Als je denkt aan de situatie opnieuw in de MENA-regio, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, dan denk ik juist dat je met de combinatie van de wortel, economische hulp, economische samenwerking, toegang tot een hele grote Europese markt. Als je dat verbindt met een pakket op het gebied van mensenrechten of goed bestuur, denk ik juist dat dat een combinatie is die kan werken. En juist ook in deze tijd, juist ook waarin die samenleving ook onder druk staan, het economisch moeilijk hebben, en ook de regimes die druk voelen. Dus ik zie dat niet zozeer als dat het een het ander uitsluit. Ik denk juist dat die samen moeten gaan. En ik denk ook dat op lange termijn dat juist leidt tot de stabiliteit van de samenleving. Want stabiliteit leg je niet van bovenaf op. Dat is iets dat groeit vanuit de wortels en daarmee ontstaat. En daarmee juist voor een blijvende stabiliteit zorgt.
Ja, meneer Sjoerdsma, maar uiteindelijk snakken we bijna in Nederland naar politici die allemaal natuurlijk hun best doen om die pandemie het zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen met regelgeving. Het gaat allemaal met vallen en opstaan, soms ook met voortmodderen. En we heel veel kritiek natuurlijk altijd erop, maar vooral snakken we naar politici die zeggen een punt aan de horizon, als ik dat cliché toch even mag gebruiken, van hoe komen we hier uit? Die gewoon iets moois meegeven. Hoe kun je als EU en Nederland sterker uit deze crisis komen?
Ik denk dat de hele wereld snakt naar een voorbeeld. Een aantal landen die samenwerken, die proberen niet een vaccin voor zichzelf te ontwikkelen, maar een vaccin voor de hele wereld. Die zien dat de strijd tegen het virus niet ophoudt bij de eigen landgrenzen, maar dat we het virus alleen kunnen verslaan als we het wereldwijd verslaan. Die zien dat deze pandemie vraagt niet om concurrentie, competitie en naar elkaar trappen, maar om samenwerking en om door middel van samenwerking elkaar te verheffen. En ik denk dat als er een continent is dat kan leveren, dan is dat de Europese Unie. Wij zijn een Unie van ongelooflijke democratie, ongelooflijke vrijheden en ongelooflijke economische macht. Maar we zijn wel een geopolitieke dwerg. En als we dat laatste veranderen met een beetje slimme inzet van onze middelen, of dat nou handel is, ontwikkelingssamenwerking of soms inderdaad de harde veiligheid, dan denk ik zomaar eens dat de 21ste eeuw de eeuw van de Europese Unie kan worden. Maar dan moeten we wel nu echt durven doorpakken.
Heren, ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek. Tim Swijs, Director of Research bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Sjoerdsma, buitenantwoordvoerder voor D66. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van De Strateeg. Zo heb ik het al gehad over de mogelijk desastreuze gevolgen die klimaatverandering kan hebben voor miljoenen steden als Bangkok. En over de levensgevaarlijke spanningen in de Zuid-Chinese Zee. Tot de volgende keer.